Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in het bijzonder de gasten in ons midden, hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die op een later tijdstip via het internet met ons mee luisteren. Fijn dat u straks via het internet met ons verbonden wil zijn. De voorganger vanochtend is anders dan is aangegeven in de nieuwsbrief. Niet broeder Mali of dominee Maliepaard, maar in dit geval dominee Ten Apel. Dit heeft te maken met een ruildienst in ons preekrooster. En vandaar dat vanochtend dominee Ten Apel voor wil gaan. Allebei een broeder, maar ook dominee. Ik wil u niet tekort doen. Fijn dat u bij ons vandaag in ons midden wil zijn om de dienst voor te gaan. Achter het orgel zit Karel van Egmond. Karel, ook van harte welkom. Ik heb een aantal korte mededelingen. Op de tafel ligt de nieuwsbrief. We zijn gisteren bij de synodevergadering in Assen geweest. Heel toepasselijk hebben we gasten vandaag uit Assen in ons midden. En daar hebben we de nieuwsbrief van de VGKN mee mogen nemen. Als u daar interesse heeft, hij ligt op de tafel, dus u kan hem straks meenemen. Verder is de collecte voor de opbouw van de kerk vanochtend. En vandaag hebben we het heugelijke nieuws dat we een jarige in ons midden hebben, broeder Dekker. En vanuit deze kant wil ik u toch feliciteren met uw verjaardag. En u mag straks de bloemen mee naar huis nemen. Dus zodoende. Dan rest mij u allen nog een gezegende dienst toe te wensen. En draag de dienst over aan dominee Ten Apel.
Nou, ik hoop dat we bij het koffiedrinken wat van de verjaardag merken. Dat is mogelijk. Ik denk, ik zal maar komen. Broeder Alwaard, die belde mij, die mailde mij. Kan ik gelijk mijn nieuwe auto even showen. Dat heb ik ook gedaan. En nu, broeders en zusters. Spreken we met z'n allen uit dat onze hulp staat in de naam van de Vader. Die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwens eeuwig leefde, die nooit ophoudt met het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Moet ik even zien? Psalm 139, 1 en 9. Dat zingen we voordat ik met u de wet ga delen. Omdat hier altijd alleen een morgendienst is, is de geloofbelijdenis af en toe zo'n ondergeschoven kind. Want ja, dan moet je kiezen. Ik ga het nu beide doen, maar niet met formulieren of, zo, of zoiets, maar met een paar versen uit de Bijbel. Ik wil met u lezen met betrekking tot de wet, die bekende geschiedenis, een paar versen uit Matteüs 19. En ik wil met u delen als geloofbelijdenis Hebreeën 11, vers 1 tot en met 6. Dus dan gaan we na elkaar gewoon lezen. En dan zullen we zien wat we daar leren. En zie, er kwam iemand, dat is een fariseer trouwens, dat staat in een andere evangelie, naar hem toe en die zei tegen hem: goede meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Hij zei tegen hem: waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. En hij zei tegen hem: naar welke? Jezus zei: u zult niet doden, geen overspel plegen, niet stelen, geen vals getuigenis afleggen. Eer in uw vader en uw moeder en u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat zijn allemaal geboden van de tweede tafel. En de jonge man zei tegen hem: al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tegen hem: als u nu volmaakt wil zijn, ga dan heen, verkoop alles wat u hebt, geef het aan de armen en u zult een schat in de hemel hebben. Nou, dat is in ieder geval een duidelijke keuze. Dan pakken we Hebreeën 11 vers 1 tot en met 6. Daar staat geloofsgetuigen boven. En die aanduiding van dat hoofdstuk ben ik het wel mee eens. Ik heb het niet graag over geloofshelden, want die zijn er niet. Geloofsvoorbeelden vind ik een veel mooier woord. Maar geloofsgetuigen kan ik mee. En dan staat er dit: het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor hebben immers de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo, dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. En daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd Henoch weggenomen, omdat hij de dood niet zien zou. Hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. En voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. En aan de kerntekst, daar wil ik mee stoppen. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is, dat hij beloont wie hem zoeken. En dan krijg je die hele rits van Noach tot Abraham tot Mozes en dan David en Simson en Jesaja en anderen en Daniel worden allemaal in elkaar gepropt, want dan is het hoofdstuk wat lang. En hier gaat het eigenlijk om. Dit is de volmaaktheid die die rijke jongeling miste. Hij verwachtte het van eigen werken, van de wet, van het doen, van het verdienen. En Jezus maakte hem duidelijk: oké, als je dan wilt verdienen, dan zal ik je nou wat vragen wat je alles kost. Eens kijken waar je staat. Nou, moet hij alles verkopen? Ja, hij moet niet, maar het is wel voor hem de voorwaarde. En hij had nogal een grijpstuiver, dus wat dat betreft. En dan haakt hij af. Want alleen door het geloof kun je God behagen. Door het geloof kun je Jezus op de eerste plaats in je leven zetten. En daar draait het om. Nou, zalig zijn diegenen die God woord zo horen, bewaren, geloven en doen. En dan vraag ik u om een antwoord uit Gezang 291. Mag ik samen met u danken en bidden? Hemelse Vader, Heilige God, komen we naar u toe, zoals we zijn als mensen. Zoals Jacobus het uitdrukt, Elia was een mens zoals u en ik. Nou, wij zijn mensen en we ervaren de beperkingen van het mens zijn. We ervaren de gebrokenheid van de schepping in ons mens zijn, in ons leven in die schepping. En wij ervaren dat we moeten toegeven, ook wij hebben gezondigd. Ook wij zijn nog steeds zondaar, maar toch. Wij mogen ook juichen in de Heere. Want Jezus heeft ons aanvaard, aangenomen in de geliefde en ziet ons zonder vlek of rimpel. En dat is het geweldige van het christen zijn. U bent een nieuwe schepping, zegt de schrift. U bent een nieuwe mens, zegt diezelfde schrift. En u mag leven door geloof en door genade. U mag uitgaan van het geweldige feit dat de zonden zijn vergeven. Nou, we gaan hier wat over praten in Johannes 9, als Jezus de blind geborene geneest. En dat doet hij in het evangelie van Johannes op een cruciaal punt. Want daarna wekt hij ook Lazarus uit het graf in Johannes 11. Ja, en dan krijg je dat hele carousel van verraad, arrestatie, rechtszitting en kruisiging. Heere, wilt u ons hart openen deze zondagmorgen? Wilt u ons gewoon, Heer, een helder verstand geven? Wilt u mij gewoon leiden dat ik het goed vertel, dat ik het helder uitleg en dat we zo met hoorders en spreker, die tegelijk ook hoorder is, een gezegend uur hebben. In de consistorie baden we voor Aleppo en dat, ja, laat ik maar gewoon het woord slagpartij in Syrië. Waar de bommen maar blijven vallen. En waarom? Waarvoor? Tot hier van een man, tot hier van een stuk politiek. Heren, de schepping zucht in barensnood. Ook wij leven vaak in onzekerheid. In ieder geval, de angst hoeft niet, maar het is een wereld die steeds verkilt, steeds meer verkilt. De liefde verkilt, zegt de schrift. En heren, het is het geheim van de christelijke gemeente dat dat bij ons niet gebeurt. Want hierin, of hieraan, zal men weten dat jullie leerlingen, discipelen van mij zijn. Zo dragen we deze dienst op. We bidden voor de jarigen, wilt u hem ook een gezegend jaar geven. We bidden wellicht voor een zieke, een rouwdragende. We bidden u voor iemand in een verpleegstehuizen, verzorgingstehuis, in een ziekenzaal, thuis en voor internet, waar velen misschien, hoop ik, meeluisteren en ook door deze preek gezegend kunnen worden. Heren, eigenlijk verlangen we naar uw spoedige komst. We willen vragen voor regering, koningshuis, bestuurders die boven ons gesteld zijn. We willen u eigenlijk smeken, heren, dat u over Nederland nog één keer uw geest uitstort. Want u komt spoedig. En we gaan niet aftellen, maar we gaan wel verwachten dat u nog mensen als een brandhout uit het vuur rukt, om het zo eens te stellen. We bidden om de vrede voor Jeruzalem. We bidden, heren, dat uw belofte jegens Israël in vervulling gaat. We bidden, wees ons nabij deze dienst. We danken voor de verhoring om Jezus wil. Amen. Goed, mag ik met u lezen uit Johannes 9? Het is wel een lapje, heb ik gezien. Het gaat om die geschiedenis dat Jezus die blind geboren geneest. In Johannes 9. In de buurt van Jericho leren we ook weer elders. Maar Johannes die rangschikt zijn geschiedenissen nog wel eens een beetje anders dan de anderen. Ik lees van vers 24 tot en met 41. Want het hele verhaal geloven we wel. En het komt op een gegeven moment een keer of drie weer terug in telegramstijl. Hij is dan genezen. Hij heeft zich gebaat in het badwater Siloam. Dat is in de buurt. En dan, dan gaat hij naar huis. Dan zitten de buren te kijken. Is hij het nou of is het een ander? Nee, ik ben het. En dan geven ze hem aan bij het Sanhedrin. Want hij is op de Sabbat genezen. En dat mag niet. Nou, daar zet ik zo'n beetje in. Dan staat hij voor het Sanhedrin en dan wordt hij ondervraagd. Zij riepen dan voor de tweede keer, hij was er al een keer geweest, de man die blind geweest was, en ze zeiden tegen hem, geef God de eer. We weten dat deze mens, en dat is Jezus, een zondaar is. Hij antwoordde en zei, of hij een zondaar is, weet ik niet. Maar één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Onlogenbaar wonder. Ze zeiden dan opnieuw tegen hem, wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nou nog een keer horen? Wilt u soms ook zelf zijn discipelen worden? Ze scholden hem uit en zeiden, u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Daar heb je die tegenstelling. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten we niet waar hij wegkomt. De man antwoordde en zei tegen hen, er is toch iets wonderlijks in, dat u niet weet waar hij vandaan komt en dat hij toch mijn ogen geopend heeft. Wij weten dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. En door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Als deze niet van God was, dan zou hij niets kunnen doen. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, u bent geheel in zonde geboren. Dat kwam in hun ogen omdat hij blind geboren was. En u onderwijst ons, en ze smeten hem de synagoge uit. Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden en toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei, wie is hij, Heer, zodat ik in hem kan geloven? Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt, en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, Heer, en hij aanbad hem. Jezus zei, ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen, opdat zij die niet zien zouden, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden. En sommigen van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij dan ook blind? Jezus zei tegen hem, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, we zien, zo blijft uw zonde. Nou, dat is de tekst en de schriftlezing. We zingen nou uit de liedbundel, Evangelische Liedbundel, nummer 218. En dan zal ik proberen de preek door te geven.
Thank you. Na het amen van de preek, dan mag de organist ze zo inzetten met de evangelische liedbundel 170, maar dat is het antwoord op de preek. Dus dat kondig ik verder niet aan, dat kan zo achter elkaar door. Nou, broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik denk deze keer in, nogal een bekende geschiedenis. Jezus zit in de buurt van de tempel. En daar zitten altijd veel bedelaars. Kijk, Handelingen 4, dan komt Petrus en Johannes, die komen er ook een tegen. Die zit er ook al een tijdje bij de Schone Poort. En ze komen nu een man tegen, die is blind geboren. Dan moeten we even kijken naar het vorige hoofdstuk, want dat is belangrijk. Daar heeft de meester een discussie gehad met de Joodse raad. Het Sanhedrin, dat is in het Johannes-evangelie altijd de Joden. En dan ontwijkt Jezus bij wijze van spreken de stenen die om zijn oren vliegen. Als hij gezegd heeft, eer Abraham was, ik ben. Nou, dan die man die zit daar te bedelen, die kan niet zien, die heeft zijn hele leven nog nooit kunnen zien. Heeft een bakje naast zich staan, aalmoes, aalmoes. Je komt er een tegen in de film van Ben-Hur. En in een andere film zag ik dezelfde man, die heeft zeker een vaste stek om die voor die rol te spelen. Nou, hier zit die man. En de discipelen die zien hem. Heeft deze man nou gezondigd of zijn ouders? Nou, dat is de grote discussie in het Jodendom, en nog wel. Nou, in het Nieuwe Testament, ik kan u zeggen dat de ziekte-zonde-verbinding vlinderdun is. En Jezus maakt nu zelf, op dat andere kan ik even niet ingaan, een eind aan die discussie door recht uit te stellen dat niemand heeft gezondigd, maar dat deze man ziek is geworden en God zijn naam gaat verheerlijken. Nou, als je verder dat hoofdstuk doorleest, dan valt op dat door de genezing van de blinde Jezus kan en mag zeggen, dat is belangrijk, tot een oordeel ben ik in de wereld gekomen om mensen die blind zijn te laten zien en zienden blind te laten worden. Deze uitspraak, daar heb ik het nog over. Nou, eerst maar even de genezing even nalopen en daarna de focus leggen op de reden. Jezus heeft namelijk nooit geen enkele genezing zomaar uit de losse pols gedaan. Hij had altijd een reden. En deze staat sterk in verband met de opwekking van Lazarus. Nou, hij komt die blinde tegen, blind van de geboorte af. En hij maakt speeksel in het zand. Nou, dat lag er zat. En dan strijkt hij dat op de ogen, een soort modder. En als deze nog zou kunnen zien, dan is dat nu helemaal onmogelijk geworden. Maar de ziekte, de blindheid wordt nu wel door Jezus afwasbaar gemaakt. En dan wordt hij naar het badwater Siloam gestuurd en dan mag hij zich wassen. Nou, dat weet hij wel te vinden, die man, dat kon hij met de dichte ogen wel doen. De naam betekent Siloam gezondene. En het zal waarschijnlijk samenhangen met een soort toegang. Je bereikt dan ook heel vlug Jeruzalem. En de man was zich. Hij juicht, want hij kan zien, dat was nog nooit gebeurd in zijn leven. Je zou een lijn kunnen leggen, en geloof me, de fariseeën hebben die lijn gelegd, ook in dat verhoor naar Naaman de Syriër, die zich 7 keer in de Jordaan mag onderdompelen. Nu geldt in de tijd van Jezus dat blindheid, blindgeborenheid, als blinden geboren worden, ja, eigenlijk ongeneesbaar was. Dus dat bedelplekje is ongeveer het grootste wat hij in zijn leven kan bereiken. Nou, dan gaat hij maar naar huis. Eerst, want hij is opgetogen. En dan de buren die zien hem. Is hij het nou? Of is het een ander? Nou, ik ben het echt, zegt hij tegen de buren, ik kan zien. En hij vertelt natuurlijk dat hele verhaal. De mens Jezus stuurt hem naar Siloam, heeft mond er op mijn ogen gesmeerd. En nou kan ik zien. Ik moest me gaan wassen en het was klaar. als er nou maar een normale reactie was gekomen. Waar is die Jezus? Maar die komt er niet. Nee, het is Sabbat. Genezen van iemand buiten levensgevaar op de Sabbat is Sabbatskending, is verboden. En Jezus heeft ook nog het werk van een beeldhouder gemaakt. Een beeldhouwer, want hij maakt modder. Dat is een Sabbatschender. En Jezus staat al te boek als een Sabbatschender. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan naar de fariseeën en schriftgeleerden en ze geven hem aan. En die gaan natuurlijk direct een onderzoek instellen. En opnieuw steeds maar weer moet die blinde, ex-blinde nu uitleggen waarom hij nu kan zien. Dus dan volgt dat verhaal van de modder, de speeksel, de wasbeurt in Siloam. Ik was en werd ziende een paar keer in het hoofdstuk. En zijn ouders de fariseeën halen er zijn ouders nog bij. Is hij echt wel blind geweest? Nou, die bevestigen dat, maar over de genezing zeggen ze wijselijk niks. Hij heeft zijn ouderdom, vraag het maar aan hemzelf. En dan begint een verhoor waar we nu aan toe zijn. En die loopt uit op een banvloek van de ex-blinde. En die wordt tenslotte uit de synagoge gegooid. Jezus, thema, geneest de blindgeborene. Dat is ook een thema voor internet, degene die dat opschrijft. Jezus geneest een blindgeborene. Ik heb 3 punten. Doel van de genezing, de ontkenning van de genezing en de zegen door deze genezing. Nou, dat is te onthouden. Doel, ontkenning en zegen van en door deze genezing. Het doel van de genezing, Jezus vangt hier het hele gebeuren mee aan. Deze is blind geworden omdat de werken van God in hem openbaar zouden worden, de heerlijkheid van God. En Jezus geeft ook in 4 en 5 van ons hoofdstuk een belangrijke reden. En dan de conclusie van het hoofdstuk volgt in vers 35. Nou, we gaan eens een beetje samenvatten wat de meester hier bedoelt. Wat bedoelt hij eigenlijk? Ik moet werken zolang het dag is, dat bedoelt hij. Wat bedoelt hij nog meer? Nou, ik ben het licht der wereld. En er komt een dag waarop werken niet meer mogelijk is. Ho, even, welke dag is dat dan? Nou, zegt Jezus, ik blijf niet voor altijd in deze wereld. Er komt een uur van de duisternis. Het gaat dus dat licht der wereld zijn, dat werken gaat in eerste instantie dus om de rondwandeling op aarde die ongeveer 3 jaar heeft geduurd. Die rondwandeling die stopt als het kruislijden, de dood en het graf er een eind aan maken. En dat noemt Jezus het uur van de duisternis. En van Satan, dan zegt hij eerst tegen de Joden dat ze hem niet kunnen volgen. En later horen de leerlingen met een iets andere insteek hetzelfde. En Jezus zegt onder andere in Johannes 9 aan het slot. En in Johannes 14 zegt hij ongeveer hetzelfde nog een keer. Want dan verbindt hij het feit dat die leerlingen hem niet kunnen volgen. Met de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld en het licht schijnt in de duisternis, maar het gaat ophouden in het Joodse land. Dat is iets wat het Johannes-evangelie heel scherp tekent. Nou, dat woord is natuurlijk ook voor ons een licht op ons pad en het verlicht ons hart, het opent ons hart door de prediking van genade. Daar wil ik niets van afdoen, echt niet. Maar het gaat in eerste instantie hier om iets anders. Jezus zegt de wereld in het Johannes-evangelie. En dan is daar het ongelovige Jodendom, grotendeels, niet altijd, hier wel. Dat het licht wordt gedoofd. En dat gebeurt als Golgotha de duisternis verschijnt. De 3-urige duisternis. En Satan de overhand lijkt te krijgen. Jezus wijst hier eigenlijk op het feit dat de genadetijd voor Israël als volk ten einde loopt. Hoe? Nou, er is altijd een rest die overblijft. En er is altijd genade voor elke Israëliet die Jezus, voor elke Jood die Jezus wil volgen. Maar ik geloof niet in een extra bekering van de Joden in een vrederijk, dat bedoel ik dan. En een tweede kans enzovoort. Nee, elke Israëliet, elke Joodse broeder, elke Messias beleidende Jood, geef het maar een naam, zal net als u en ik via het kruis de genade moeten ontvangen. Nou, daar kan ik nu niet verder uitwerken. Maar ik geloof dat de meester dus, dan kom ik op die tekst terecht van het slot, in de slotversen, tot een oordeel ben ik in de wereld gekomen, opdat blinden zienden worden en wie denkt te zien de fariseeën juist blind worden, hier in eerste instantie wijst, niet op het eindoordeel, maar op het oordeel over Jeruzalem in 70 na Christus. Dat zegt Lucas 23, dat zegt ook Johannes in Openbaring 6 vers 16, die horen bij elkaar. En nog een serie versen, die laat ik nu zitten. Het gaat mij er dan om dat de toorn van God en van het Lam over Jeruzalem uitbreekt en het bloed van de apostelen en profeten en de Zoon van God gaat wreken. Zijn bloed komt over ons en onze kinderen aan het volk der Joden. En dat is ook gebeurd. Nou, we komen nog wel eventjes daar misschien op terug. Ik zal zien hoe de preek loopt. Maar wat mag ik nu benadrukken voor ons? Dit, net als de dwaze jonge vrouwen die olie kochten, de verkopers wel vonden, maar de bruiloftzaal dicht vonden, is er nu nog voor ons tijd om olie te kopen. Er is nog tijd, genadetijd. Jezus geneest die blinder en hij roept Lazarus uit het graf en hij doet het om slechts te bereiken dat de ogen van die Joden open gaan. Een geweldige brok genade ook naar ons toe. Hou je ogen open, hoe zie je Jezus? Hoe zie je hem nou eigenlijk? Dan moet je hem antwoord geven. Nou, daarom heb ik ook Hebreeën met u gedeeld. Want die opmerking komt nu terug. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en luister gekroond. Zo mag het. Hij is de auteur, de aanreiker en de voltooier van ons geloof. Wie tot God komt, moet hij bestaan. En het geloven dat hij bestaat en de beloner is van degene die oprecht naar hem zoekt. En hier komt, broeders en zusters, een geweldige genade naar ons toe. Hoe krijgen wij geloof? Kunnen we dat zelf maken, uitvinden, ergens zit het in een bak? Nee, het wordt gewerkt vanmorgen door de prediking van het geloof. Het woord werkt levend geloof. Maar, de andere kant van de medaille, genade komt je niet aanwaaien. Wedergeboorte is geen automatische zaak, zoals je op een gegeven moment een download je wel eens in de computer opgedrongen wordt. Vooral Windows 10 is er nogal goed in. Althans heb je weer een serie downloaden. En dan zeg ik, ik heb ze helemaal niet nodig. Maar je moet wel, want dan doet hij het niet meer. Nee, wedergeboorte hangt ook samen, broeders en zusters, jonge mensen, met een keuze. En als je nou aangeraakt wordt door dat evangelie, als nou je hart open wordt gezet, als je denkt, ja, dit is het wel hoor. En ik wou wel graag die zekerheid van het eeuwig leven belijden in mijn leven. Nou, dan heb ik een geweldige boodschap voor u. Dan mag er een belijdenis volgen. U die van oordeel, als u van oordeel bent, zegt Lydia tegen Paulus en Silas, dat ik de Heere getrouw ben, kom dan mijn huis binnen. U mag kiezen. U mag gewoon, ik zeg het expres zo, de Heer Jezus aannemen als persoonlijke verlosser. En ik zeg niet dat hij dat nog niet gedaan heeft. Dat weet ik niet. Ik reik het aan. Er is zekerheid bij het kruis van Golgotha. Nou, de genezing, mijn tweede punt. De ontkenning van de genezing. Die wordt dus ontkend. Nou, we hebben al gesproken over de buren die twijfelen en de ex-blinde tenslotte aangeven. Nou, maar hij is op de Sabbat genezen, dat kan niet. Die mens, Jezus, is een overtreder. Nou, dat was in Johannes 5 ook al, bij de Bethesda gebeuren. En dus willen die fariseeën precies het naadje van de kous weten. Hoe is die man ziende geworden? En zodoende passeert het modderverhaal en het wasverhaal en de opdracht van Jezus en alles opnieuw. En dan zitten die fariseeën nog in een lastig parket. Want er staat hier wel een ex-blinde die altijd blind is geweest en nu ziet. Hij zat ze met twee blauwe oogjes aan te kijken bij wijze van spreken. Er is dus twijfel, maar het kan niet ontkend worden. En de blinde houdt vast aan zijn genezing. Jezus is in zijn ogen een profeet. Dat is al heel wat. Dat is nogal wat. Een profeet spreekt door God. Even er tussendoor. Ik heb het ook al even genoemd. Maar de fariseeën kennen uit deze geschiedenis de echo. De verbinding. Met Elisa die Naaman naar de Jordaan stuurt. Maar nog wat. Ze kennen ook de teksten, de Messiaanse teksten uit het evangelie van Jesaja. De profetie van Jesaja. Zij weten dat deze genezing daarin past. En dat de Messiaanse eeuw, zie ook Jesaja 35 en 42, is aangebroken. Dat kunnen ze proefondervindelijk zien. Nou, dan gaat de Joodse raad vaststellen of die ex-blinde echt blind is geweest. Zijn ouders worden opgetrommeld. Ja, hij was wel echt blind, ja. Maar zwijgen wijselijk over de rest. Aan mijn lijf geen polonaise, ik weet verder van niets, mijn naam is Haas. De banvloek en het verwijderen van de synagoge dreigt al. Dat is trouwens een tijdelijke maatregel. Nou, je staat wel in het hoekje hoor, met zo'n punt hoe domkop, dat sta je wel. Het is een schande. Later wordt die toegepast op de volgelingen van Jezus. En dan worden de leerlingen van Jezus hier al door gewaarschuwd in de reden over de laatste dingen. Ze zullen nu uit de synagoge werpen, staat daar onder andere. Nou ja, dan breekt nu de fase aan, dan valt er de aandacht op de ex-blinde. Hij krijgt een nieuwe kans. Je moet gewoon even goed lezen hoe die fariseeën dat doen. Hij wordt opnieuw geroepen, hij moet opnieuw voor de rechtbank komen. En dan wordt hem gezegd, geef God de eer. De fariseeën willen graag horen dat hij nooit blind is geweest of willen hem pressen te erkennen dat zijn genezing aan een zondig mens te danken is. Want Jezus overtreedt de Sabbat. Hij is Heer over de Sabbat. Hij kan hem niet overtreden, maar hij overtreedt de Sabbat. Nou, dan kan hij niet van God komen. Maar die ex-blinde is duidelijk in zijn antwoord. Hij krijgt er een beetje genoeg van. Hij is het zat. Of hij een zondaar is, dat weet ik niet. Ik heb geen oordeel over. Maar één ding staat onlogbaar vast. Dat kun je zien met je eigen ogen. Ik was geboren blind en nu zie ik. Dan gaan die fariseeën drammen. Nou, hoe heeft hij dan uw ogen geopend? Begint het hele story weer opnieuw. En dan krijgt die man er echt genoeg van. Ik kan hem helemaal aanvoelen trouwens. Dat heb ik toch al gezegd. Wilt u het nog een keer horen? Wilt u een leerling van hem worden? Nou, dan laat de Joodse raad zien, duidelijk zien, dat ze zwak staat. Dan gaan ze schelden. Dat heb ik 14 dagen geleden op een zondagavond. Ik loop veel. Dat is een beetje doktersvoorschrift. Daarom zit ik nou te preken. Ik heb hier een ICD zitten. En nou, ik heb een hartprobleem. Nou ja, probleem in ieder geval. Een klein afwijkertje. Dan gaan ze schelden. Nou, toen kwam ik tijdens mijn wandeling een vrouw tegen. En die zat zo rond te kijken. Ik denk, nou, misschien zoekt ze wat. Laat ik eens vragen of ze wat zoekt. Misschien kan ik het aan de weg wijzen. Bij nader inzien, daar kwam ik later achter, heb ik het al eens een keer gesproken. Kort, bij een boekentafel van de evangelische omroep tijdens de Jooster Merken. Er staat ook altijd zo'n boekentafel. Nee. Kijk ze me zo aan en ik snap nog steeds niet waarom ze dat zei. Bent u naar de kerk geweest? Ja. Ze zei, ja, ik heb vanmorgen, ik heb vandaag 2 keer gepreekt, dat was in Twijzel. Oh. Nou, wat is het dan met die dominees in de kerken? Even, daar zou een heel verhaal komen wat alle kerken fout doen. Ik denk, nou, daar heb ik allereerst geen zin in en ten tweede geen tijd voor. Dus ik onderbreek haar en ik zeg gewoon, zuster, mevrouw heb ik gezegd trouwens. Ik zeg, mag ik u eventjes onderbreken? Ik wijs u op het kruis van Golgotha. En wat kerken doen en misdoen en pijn doen, daar kan ik ook nog wel enigszins van meepraten. Maar één ding weet ik hartstikke zeker, dat Jezus me nog nooit iets verkeerds heeft gedaan. Integendeel, hij houdt van me. Hij heeft me eeuwig leven gegeven. En als u dat nou ook wil hebben, dan zou ik maar in het geloof naar zijn kruis gaan en hem aannemen als verlosser. Ik heb Johannes 3 vers 16 geciteerd. Ik ben doorgelopen. Ik had geen zin in die discussie, die is trouwens oeverloos. En toen werd er gelachen. En dat deed pijn, dat zal ik u echt zeggen, want dat was een boze lach. Dat was niet als op een gegeven moment, zoals ik de dienst begon met een grapje over de verjaardag en we lachen even. Nee, dit was achter je rug om. Nou, dat doen die fariseeën hier nu ook. Ze beginnen te schelden, een zwakte bot. Ze beroepen zich op Mozes, want God heeft met Mozes gesproken. Maar die timmerman, nee. Nou, Mozes heeft in Exodus 33 God gezien van aangezicht tot aangezicht. Maar die timmerman, nee. Ze weigeren Jezus te aanvaarden. Als van God gezonden profeet groter dan Mozes. Nou, de evangeliën hebben al voldoende aangetoond op de vast te stellen wie Jezus is. En het Johannes evangelie doet dat meesterlijk. Ik heb er een commentaar over geschreven, zodoende zit wat, misschien wat beter in mijn hoofd als iemand anders. Maar het Johannes evangelie beschrijft dat heel meesterlijk. Daar gaat het altijd over. En weet je wat nou de zaak is? Die fariseeën weten dat Jezus de Zoon van God is, dat weten ze. Als je alle uitspraken bij elkaar legt en naloopt, en ik ben nogal een Piet precies en ik zit altijd te pluizen. Mijn vrouw zegt, wat pluis je nu weer? Ik zeg, nou, ik kom niet aan de dekens, dus laat me maar pluizen. Ik vind het heerlijk om te doen, zo doen. En ik kom tot die conclusie als ik al die uitspraken naast elkaar leg. Vanaf het begin in Matthäus, de Messias wordt in Bethlehem geboren, tot alles. Dan weten ze dat Jezus de Messias is en dat ze van hun stoeltje af moeten komen. En dat doen ze niet. En de genezen blinde gaat nu over tot de aanval. Zij erkennen halstarrig, dat is toch raar dat jullie steeds niet weten van de hoed en de rand. Ik kan zien. En de geestelijke waarheid is dat God naar zondags niet hoort. Maar wel voor oor die zijn wil doet. Ik heb een uniek feit ervaren. En jullie kunnen het niet ontkennen. Nou, voor de Joodse raad is die man nu een geboren zondaar. Want anders was hij nooit blind geboren op de wereld gezet. Ziet u de lijn? Ze zijn razend. Net als op Stefanus in Handelingen 7. Zij zijn de theologische elite. En ze laten zich niet door een leek neer. Kom nou. En ze gooien hem eruit. De banvloek. Ik wil nog even terugkomen. Dat heb ik ook beloofd. Op de uitspraak van Jezus aan het slot van dit hoofdstuk. Tot een oordeel ben ik in de wereld gekomen. Opdat blinden zien worden. En degene die zien. Die denken dat ze zien. Blind worden. Of blind zijn. een woordspeling tussen letterlijke blindheid en geestelijke blindheid. En dan gaat het om het woord krima. Dat is een Grieks woord voor oordeel. Dat hoef je niet te betrekken op het laatste oordeel. Dat wordt wel gedaan, maar ik doe het niet. Het gaat hier over het nemen van het besluit en het bepalen van de positie ten opzichte met betrekking tot Jezus. Dat doen die fariseeën hier. En ze besluiten dat hij eraan moet. Caiaphas, de hoge priester, dat is een Sadduceer door de Romeinen benoemd. Die zegt op een gegeven moment, nadat Lazarus uit het graf is opgewekt, u weet niets. En dan gaat hij profiteren zonder dat hij er erg in heeft. Het is beter dat één mens sterft voor het volk of dat we er allemaal aan gaan. Dan weet je wat nou het ironische is. Dat ze er allemaal aan gaan. Omdat Jezus sterft. Want dan komt Jezus voor die rechtbank. En dan zegt Pilatus, ik vind geen schuld in hem. En dan zeggen ze, hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt, hij moet dood. Nou, mag Barabbas dan, kunnen we niet ruilen? Nee. Ik ben vrij van het bloed, dan Pilatus die was zijn handen. Laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen. En dat is het oordeel van 70 na Christus als Vespasianus en Titus de Jeruzalem en de Joodse oorlog neerslaan. Dat is grotendeels het onderwerp van het boek Openbaring. Nou, dan moet ik weer oppassen dat ik geen zijstraat pak en me aan mijn punten hou. Want anders ga ik over Openbaring weer vertellen en dan ziet u door de bomen het bos een beetje niet meer. Dus de zegen door deze genezing. Rijksblinden wordt de synagoge uitgesmeten, een banvloek. Hij staat nu buiten het Joodse volk, een geweldige schande. De discipelen worden later ook door die schande bedreigd. En dan gaat Jezus hem getuigen, het Griekse woord, als hij hem gevonden had. Het is een perfectum. En dan heeft hij dus gericht gezocht. Het is het resultaat van zoeken, van een tegenwoordige tijd. Hij heeft voor de rechtbank heeft hij de zoon van God beleden. Weliswaar als een profeet, maar hij is op de goede weg. Hij heeft geweigerd Jezus terzijde te schuiven. Hij houdt vast aan het wonder. Gemeente, nou de toepassing naar ons. Een heleboel uitleg. Maar van ons wordt verlangd dat we ondanks alle geluiden die er zijn, ondanks alle verhalen en filosofieën en weet ik niet wat, en verhalen over Jezus, en dan heb je de Da Vinci Code nog, dat boek waar ook velen er op een dwaalspoor zijn gekomen, heb ik het idee. Oh, wij worden gehouden aan het feit dat Jezus van ons verlangt dat we hem in ons leven vasthouden en dat we met Jezus wandelen in geloof. De genezen man staat naamloos in de Bijbel. Het is die blinde, die blind geboren. Maar Jezus heeft hem gericht gezocht. Hij krijgt een naam. Hij zoekt u en mij en ons. Want ook nu is hij als verheerlijkte Christus bezig voor hen die het heil beërven. Hij vindt de man, Jezus vindt hem, gelukkig, hij kan weer zien. En ja, ook hem heeft het nemen van een goed besluit in zijn geval zegen. Jezus ontmoet hem. Geloof je in de Zoon van God? De man is bereidwillig. Ja, als ik wist wie hij was, dan wou ik er van ganser hart in geloven. Hij heeft wel een vermoeden, heb ik het idee. Nou, ik die met u spreek, ben het. En dan aanbidt hij Jezus. Die man die kan niet anders dan knielen en aanbidden en geloven. In de synagoge is het verboden terrein. Maar de familie van Jezus doet de armen open. Nou, er staat nergens in de Bijbel, en gisteren hoeft niet. Maar ik heb het idee dat hij op een gegeven moment op de Pinksterdag die 120 mensen zou hebben kunnen behoren. broeders en zusters. Een laatste toepassing. U hebt u fijn geluisterd en dan moet ik er ook weer mee ophouden, want anders spreek ik te lang. En dat is een verzoeking voor mij. Ik vind het zo mooi om te doen, namelijk. Als u opnieuw geboren bent, dan bent u lid van de familie van Jezus. En dan bent u behouden en dan hebt u een hemelse status. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God en we staan in de genade. Nou, dat is het beste plekje wat u maar ooit in uw leven zou kunnen hebben. Staan in de genade, in een positie voor God. Vrije toegang. Geef uw vrijmoedigheid niet kwijt, wel prijs. Want u mag opklimmen tot de troon van de genade. Uw ogen zijn toch geopend? U bent toch van uw geestelijke blindheid genezen? U hebt toch de Heilige Geest ontvangen? Amen. Oh ja, voordat ik de... Oh nee, dat zouden we zo doen, 170 evangelische liederen. We gaan de dienst besluiten met het dankgebed.
Hemelse Vader, dank u voor het woord dat in het midden van de gemeente ligt. Het eeuwig leven kan ik niet geven, levend maken kan ik het ook niet. Ik heb gedaan wat u mij opgedragen heeft om te doen. Het evangelie gebracht en ik geef het verder aan u. Om het toe te passen in ons aller hart, ook die van de spreker. Ik zou eigenlijk zeggen speciaal in die van de spreker. Heren, wilt u ons zegenen door dit woord? Wilt u ons het woord mee laten nemen de week in? Wilt u ons vasthouden in het geloof, bewaren voor ziekte, zonde en ongeluk? Dank u voor deze dienst. Dank u voor het luisteren. Dank u voor de kracht om het woord te mogen brengen. Ik zei tegen mijn vrouw van de vrijdag, geloof ik was het. Ik ben blij dat ik weer op pad kan. Heren, wilt u ons veilig brengen? Wat wouden we verwachten? Jezus wil. Amen. Nou, dan rest ons nog het slotlied en de zegen. En u zingt zelf het amenlied met gezang 456-3. We gaan in de voorspel de collecte ophalen. Daarna zingen we Halleluja, lof zij het lam, die twee coupletten. Mag ik u zegenen en dan zingt u zelf het amenlied. Tot God, kijk maar naar de hemel en ontvang de zegen van de Heer. Want broeders en zusters, de Heer zegent u. Hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan. Totdat hij spoedig komt.